Ik dacht, toen ik bezig was met het woord, dacht ik aan 29 jaar geleden. 1993. Toen heb ik Joyce ontmoet. En ik weet het nog, het was na een feestje. Ik zag haar daar staan. En ik dacht, ga je met haar praten, ga je niet met haar praten, want ik kende haar nog niet. Ga je met haar praten, ga je niet met haar praten. Alle moed bij elkaar verzameld en ik ben met haar gaan praten. En die ontmoeting die avond heeft mijn leven compleet veranderd. Ik sta hier nu bijna 30 jaar later. Gelukkig. Anders. Door God, maar ook dankzij die vrouw die daar zit. Eén ontmoeting kan je leven veranderen. En één ontmoeting met een mens heeft mijn leven veranderd. Maar een ontmoeting met God verandert echt alles. En ik wil vanochtend met jullie kijken naar een bijzondere ontmoeting. Het is een soort van pre-advent woord, omdat I love Christmas. Voor sommige mensen is het wat minder. Ik hou van de lichtjes, ik hou van de sfeer en ik hou van de kerstgeschiedenis. En ik wil die met jullie lezen, vanuit Matthäus 1. En ik heb zo meteen misschien nog een assistent nodig, maar die roep ik toch wel. In Matthäus 1 vers 1 staat overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En dan springt naar vers 17. Van Abraham tot David telt de lijst dus, want ze noemen alle generaties. En ik ga die nu niet lezen vanwege de tijd, maar worden allerlei generaties genoemd van wie Jezus afstamt en van wie Jozef afstamt. En dan bij vers 17, van Abraham tot David telt de lijst dus 14 generaties. Van David tot de Babylonische ballingschap, 14 generaties. Van de Babylonische ballingschap tot Christus, 14 generaties. En dan in vers 18, de afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder, Maria, al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Het Joodse huwelijk had zeg maar drie fases. Ze waren verloofd, dan kwamen ze in ondertrouw en dan gingen ze trouwen. Maar als je in ondertrouw was, dan was het als het ware alsof je al getrouwd was. En in die fase zaten ze. En eigenlijk kon hij alleen maar eronder uit, want ze was zwanger van de Heilige Geest. En we zeggen altijd, lezen we dat heel rustig en heel mooi. Maar als ik dat zou horen en Joyce zou me dat zeggen, ik weet niet. Ik zou niet blij zijn. Maar haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, hij was integer, wilde haar niet in opspraak brengen. En hij dacht erover in zijn hoofd haar in het geheim te verstoten. En toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. Ik heb even een assistent nodig, want dat werkt wat makkelijker. Zou jij me willen helpen? Hoe heet je? Kom. Je ziet er ook engelachtig uit, dus kom. En je hoeft alleen maar te playback of alleen maar te staan. Dat is ook goed, hoor. Oké. Okay. Nou, de engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang. Jozef, zoon van David.
Jozef, zoon van David.
Wees niet bang.
Wees niet bang.
Je vrouw Maria bij je te nemen.
Je vrouw Maria bij je te nemen.
Want het kind dat ze draagt.
Want het kind dat ze
draagt. Is verwekt door de Heilige Geest.
Ga
de rest, mag je lekker mooi zijn en stil zijn. En dan ga ik gewoon even praten. Nee, blijf staan. Je moet blijven staan. Want ik ben Jozef en jij bent de engel. Ik lig zogenaamd te slapen hier zo. Ja? En ik doe je tekst en dan... Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. Dit alles gebeurt omdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel, waar we net over hebben gezongen. Daar stond met een E, nu met een I. Wat in onze taal betekent God met ons. En Jozef werd wakker. En toen verdween je. Dus nu mag ik het zeggen. En hij deed wat de engel hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als vrouw Maria, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Ik zei het net, we maken het kerstverhaal altijd zo mooi en daarom hou ik van kerst, maar als we eerlijk zijn is kerst soms niet altijd mooi of advent of die periode ernaartoe. Misschien zelfs Sinterklaas, als het nu financieel minder gaat, dat je denkt, ja, hoe moet ik dat doen? En hoe ga ik dit doen? Het feit dat Maria had gezegd dat ze zwanger was van de Heilige Geest was zo heftig voor Jozef dat hij er niet van kon slapen. Het was zo heftig wat hij had gehoord. Dus, en uiteindelijk viel hij in een bovennatuurlijke slaap, geloof ik. En toen kwam de engel. En die ontmoeting, die we net hebben uitgespeeld, prachtig, thanks. Die veranderde alles. En daar kunnen we 3 dingen van leren van die ontmoeting. Van deze geschiedenis en wat God op mijn hart heeft gegeven. En de eerste is, het leven met God doe je met verschillende generaties. En dat haal ik vooral uit een paar teksten die we net hebben gelezen. En het begint voor mij bij vers 18, tenminste Matthäus 1, vers 20 is volgens mij. Ik ga hem even lezen. Daar staat, vers 20. Jozef, zoon van David. Hier zegt die engel dat, Jozef, je bent een afstammeling van David. Je staat niet op jezelf, maar je bent een afstammeling van David. En dan als we eerder lezen, lezen we in 1 vers 1, staat er overzicht van de afstamming Jezus Christus, de zoon van David, zoon van Abraham. En later staat er van Abraham tot David telt de lijst dus 14 generaties. Van David tot de Babylonische ballingschap 14 generaties. En daarna komen er nog een keer 14 generaties. Zijn leven staat niet op zichzelf, maar hij stamt af van David. En van Abraham stammen ze af. God is een God van generaties. En het leven met God doe je met generaties. En voor ons is die stamboom misschien saai. Als ik eerlijk ben, wie skipt ze? Nou. Maar het is een van de meest belangrijke en boeiende manieren waarmee Jozef kon beginnen. Want Jozef schreef dit boek om te bewijzen dat Jezus de redder en de verlosser was. En dat het woord wat ze van generatie op generatie hadden gehoord, dat die koning er nu is. Je moet je voorstellen, David, die leefde 600 jaar daarvoor en daarna was er geen koning meer geweest. En nu na 600 jaar was er een nieuwe hemelse koning. En Matthäus laat eigenlijk zien van, hey, Jozef en Jezus stammen af en de koning, de redder en de verlosser, het verhaal wat jullie hebben gehoord, de profetieën die jullie hebben gehoord, die komen nu uit. Jezus is de hemelse koning waarop we hebben gewacht. En je moet je ook voorstellen dat tussen het oude boek in het laatste boek van het Oude Testament en Matthäus, daar zit 400 jaar tussen. Het was stil. En nu het eerste wat hij zegt is de Messias. Al die dingen die van generatie op generatie is verteld, komt nu uit. En dan staat er in Matthäus 1 vers 21, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Ik geloof dat Jozef dat al eerder had gehoord. Dat er ooit een Messias zou komen en nu bam. Wordt dat mijn kind. Wordt dat mijn kind. En die tekst, die verwijst ook naar Psalm 130 vers 8. Daar staat hoop op de Heer, bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Generaties daarvoor waren er boeken geschreven en was er verteld van generatie op generatie over Jezus. En nu werd dat zijn zoon. Dat hoorde hij van die engel. En dan staat er in Matthäus 1 vers 23, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Emmanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. En de engel zegt, wat de profeet heeft gezegd, dat komt nu in vervulling. Jesaja 7 vers 14 wordt daar aangehaald. Dat was een verhaal even Emmanuel. En dat had Jozef en alle generaties daarvoor hadden dat al gehoord. En nu kwam het verhaal uit. Van generatie op generatie werd er over die redder verteld. En mijn vraag aan jullie vanochtend is, vertel jij de volgende generatie over Jezus? Vertel jij je kinderen over Jezus? Maar ook als je 20 bent of 18 of 16, vertel jij jongere kinderen over Jezus. Laat je Jezus zien door jouw leven heen. Ben je een geestelijk vader en moeder? Het grootste Sinterklaas of kerstcadeau wat je straks kan geven, is om mensen over Jezus te vertellen. Vertel de volgende generatie over Jezus. Leven met God doe je met generaties. En uiteindelijk, Jozef neemt Maria bij zich en hij omarmt Jezus die gaat komen. Hij omarmt de volgende generatie en hij geeft Jezus een veilige plek. Zijn wij een veilige plek hier in de kerk voor de volgende generatie? En nog even naar de leerkrachten toe. Wie is hier leerkracht toevallig? Zijn er leerkrachten? Ben je een veilige plek voor jouw klas en zien ze aan jou wie Jezus is? Weet je, en vertel je ze over Jezus of laat je ze Jezus zien. Als ik lesgeef, ik sta voor de klas. Ik besef me dat ik een onderdeel ben en een ambassadeur van Hem. Maak die keuze, je hebt zo'n impact. Geloof dat, bid ervoor. Soms ben jij de enige Jezus die ze zien. Jozef was een veilige plek, dus hij beschermde zijn gezin. En hoe je het ook, wat ik zo mooi vind, op een gegeven moment later in het verhaal, dan komt God nog een keer en dan waarschuwt hij Jozef om te vluchten. Luisteren wij naar God en geven we dat door aan onze kinderen of brengen we ze naar een veilige plek? En gewoon heel praktisch, kijken we met ze mee op WhatsApp of het internet en praten we met ze over seks en dat soort dingen? Bespreken we de ingewikkelde dingen met ze en waarschuwen we ze ook voor gevaar? Weet je, laten we ons leven ook daarin zien. Zijn we een veilige plek? En durven we ze ook te vertellen over wat God wil en hoe Hij het wil? En vooral, laten we dat met onze leven zien. Leven met God doe je met generaties. En God gaf me ook een gedachte toen ik dit las, toen ik dat stukje las van Jozef, zoon van David, toen ik dat las, toen gaf God me ook een gedachte. Niet één generatie is belangrijk, maar alle generaties bij elkaar zijn belangrijk. Je ziet zoveel generaties in die kerstgeschiedenis. Je ziet Jozef en die was waarschijnlijk een jaar of 20 ergens. Als je het nazoekt, je komt wel eens wat verschillen tegen. Maria was waarschijnlijk wat jonger. Maar we lezen ook over Zacharias. Die was ouder, die was een jaar of 50 of 70. Maar God werkte door al die generaties heen. Die hele stamboom die we hier lezen. God werkte door ze allemaal heen. Je bent nooit te jong of te oud voor God om gebruikt te worden. God werkt door jou heen. En misschien is jouw hoop vervlogen. Net als Zacharias. Die had de hoop opgegeven. Hij was in de tempel en hij dacht van, het gaat niet meer gebeuren. Maar die engel kwam. God werkt door iedere generatie heen. En sterker nog, we hebben elkaar ook nodig als generaties. Leer als jongere generatie van de oudere generatie. Luister naar je opa, je oma, je vader, je moeder. Dit is niet wat je in de kerk wil horen, but I'm just saying. Dit is de waarheid. Maar ouders, luister naar je kinderen. Check die passie. Ja. Heel manipulerend keek ze naar de vader. Maar oké. Ik laat hem even daar liggen. Maar het ding is dit. Wij kunnen zoveel leren van hoe jongeren in het geloof staan. De vragen, de twijfels, de passie. We hebben elkaar nodig. Ga nou vaker met elkaar praten over Jezus. Hoe zij naar Jezus kijken, hoe jij naar Jezus kijkt. Hoe dat bij elkaar komt. Bid vaker met elkaar. Vorige week was een vriend van me was bij ons in de kerk. Die heeft na het eten een tijd van worship. En dan gaan ze kleine kinderen gaan met die valse gitaartjes zitten. Ik zou niet tegen kunnen, want ik hou van muziek. Ik kan niet tegen valse noten. Maar ze hebben een prachtige tijd van aanbidding. Wat wij met onze kinderen doen, wij checken de Bible Project. Iedere keer na het eten bekijken we de Bible Project en dan praten we erover. Het is zo belangrijk om als generaties bij elkaar te komen, hier in de kerk op zondag, maar ook als gezinnen. Kijk naar andere generaties en geef Jezus door. Leef met God, doe je met generaties. En ook gewoon heel persoonlijk voor mij, Frits en Maureen. Jullie hebben echt ons leven veranderd. Jij bent echt als een geestelijke vader voor mij. In de tijd dat wij het moeilijk hadden, waren jullie daar. En nu, ik ga zo, mijn volgende punt is leven met God is niet makkelijk. Maar jullie hebben ons leven veranderd. Echt. En Daarentegen weet ik ook dat jullie zoveel van ons leren. Je kan zoveel leren van mensen als je met elkaar omgaat met die verschillende generaties. En breng me bij punt 2. Leven met God is niet makkelijk. En ik begon er al mee. Soms heb je gewoon geen antwoorden. Soms denk je gewoon, God, what? Wat is er? En ik geloof dat Jozef dat ook dacht van, hallo, ik ben u trouw geweest. God, ik hou van u, maar ze is zwanger. What the deal? En misschien heb je dat nu ook. Ik heb dat bij Marijn. Ik denk gewoon van, maar ze heeft nog zoveel te brengen, God. Maar soms heb je gewoon geen antwoord. En wat ik je daarin wil meegeven is, wees gewoon eerlijk naar God. Maak het niet mooier. Soms gewoon boos zijn op God. Soms gewoon zeggen, God, ik snap het niet. En sommige antwoorden zullen we alleen in de hemel krijgen. Dat stuk laat ik even daar, want ik wil daar niet meer over zeggen. Dit wat ik nu ga zeggen staat los van wat ik net zei. Het moet heel heftig voor Jozef zijn geweest toen hij hoorde dat Maria zwanger was. Ik denk echt dat hij dacht, really Maria? Zwanger? We zouden gaan trouwen. Ik denk dat hij ook moet hebben gedacht, je ouders leken zo betrouwbaar. Hoe kan dit? Het leven met God is niet altijd makkelijk. En soms zul je een keuze moeten maken en die is niet makkelijk. Maar toch omarmde hij Jezus. Hij was gehoorzaam. Tegelijkertijd denk ik dat hij er wel voor koos en dat hij gehoorzaam was en dat hij zichzelf opofferde. Maar ik denk dat hij geen idee had wat er voor hem lag. Want het feit dat hij vader zou worden, had gevolgen. Hij zou zijn positie en reputatie verliezen als mensen erachter zouden komen, of als mensen het zouden horen. En vooral het stukje, wat zouden mensen zeggen? Hebben jullie dat ook? Ik denk, ga God gehoorzaam zijn, maar wat gaan mensen zeggen? Want God kwam in een droom, hij had het niet op een billboard gezet, hij had geen bewijs aan de anderen gegeven. Ik kan me ook voorstellen dat hij in de kring bij de mannen zat en dat die mannen dachten, Maria zwanger van de Heilige Geest, really? En weet je, toch omarmde hij Maria. Toch omarmde hij Jezus. Hij was gehoorzaam. Het leven met God is niet makkelijk. En dat is niet alleen op dit moment dat hij het hoorde, maar uiteindelijk ging hij ook met Maria onderweg. En dit is een grapje, dames, dus jullie moeten me hier niet op afrekenen. Maar het leven met een vrouw die zwanger is, is al niet makkelijk met al die hormonen. Maar je moet je voorstellen. Ze gingen onderweg 130 kilometer van Nazareth naar Bethlehem. En Bethlehem ligt 600 meter boven de zeespiegel. Een zwangere vrouw op een ezel een week lang. Mijn hemel. Ik denk dat hij dat echt niet wist. Het leven met God is niet makkelijk. Voor Jozef. Voor Maria trouwens ook niet, maar ik vond deze te mooi. Maar ook later in zijn leven moet je je voorstellen. Bij die tempel, hij raakt Jezus kwijt. En zijn gebed dan. God, weet u nog dat kind dat hij aan ons heeft gegeven? Ja, we zijn hem kwijt. Het leven met God is niet makkelijk. Maar Jozef gaf zijn leven en hij offerde zijn reputatie op. Hij moest door de angst heen. De engel zei, wees niet bang om haar bij je te nemen. Soms zul je twijfel hebben, zul je angst hebben, maar het leven met God is niet makkelijk, maar wel mooier en beter. Het leven met God is ook spannend. We lezen ook in de Bijbel dat het niet makkelijk, soms maken we het makkelijk. Kom tot Jezus en alles wordt beter. Soms wordt het moeilijker. Maar wat ik zo mooi vind bij Jozef om te zien is, hij omarmde toch Maria. En ook die angst voor mensen, laten we gewoon even eerlijk zijn. Soms hebben we gewoon, denken we van, God vraagt dit, maar dan houden we onze mond dicht. God vraagt om ons gehoorzaam te zijn, maar dan denken we, maar wat zullen mensen denken? Ik wil je een tekst meegeven die echt een live tekst voor ons is. Misschien heb ik het vaker gezegd. Maar angst voor mensen is een valstrik en wie op de Heer vertrouwt is onaantastbaar. Wees God gehoorzaam. God wil, het christenleven is niet alleen gelukkig zijn, soms is het gewoon gehoorzaam zijn en God brengt die blessing. Of God zorgt dan voor je. En in sommige gevallen is angst juist een teken om te doen wat God zegt. Soms ligt achter je angst het grootste cadeau. Of soms moet je door die pijn heen en daarachter ligt die zegening. Het leven met God is niet altijd makkelijk. En wat ik zo bijzonder vind is, Jozef zei uiteindelijk, ik doe het. Ik neem Maria, ik ga ervoor en ook ik ga voor Jezus zorgen. En eigenlijk laat hij hier Jezus zien. Want Jezus in Gethsemane zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik wil je uitnodigen om deze week aan God te vragen. God, waarin ben ik ongehoorzaam geweest en waarin wilt u dat ik gehoorzaam word? Waarin wilt u dat ik meer verantwoordelijkheid oppak? Het leven met Jezus is je kruisdragen. Het leven met God is niet makkelijk, maar wel mooier. En het belangrijkste wat ik hier wil meegeven is, het leven met God is niet makkelijk. En wat we vaak doen is, we betrekken God vaak bij de mooie momenten. God heeft een plan met mijn leven. Heeft een bestemming. En daar bidden we voor. Maar als het ingewikkeld wordt, dan stoppen we soms gelijk. Toch? Of we bidden er niet voor. Wat ik zo mooi vind is, er staat bij Jozef, dacht erover om maar in het geheim te verstoten. En toen hij dit overwoog, dat deed hij in zijn hoofd. Maar dat deed hij alleen. En wat ik je wil vragen is dit. Als je deze week beslissingen maakt, doe het niet alleen, maar vraag God. God, wilt u komen? Wilt u mij helpen om de juiste beslissing te maken? Het gaat moeilijk met mijn huwelijk, wat moet ik doen? Ik heb een conflict met mijn kinderen. God, wat moet ik doen? God, ik vind mijn werk heel ingewikkeld. God, wat moet ik doen? God, u weet dat ik al zo lang daaraan verslaafd ben. Ik wil het niet meer alleen doen. Ik geef het aan u over. Geef me de kracht om dit te verbreken. Bespreek alles met God, want God is dichtbij. Emmanuel. En dat is mijn derde punt. Het leven met God is met God. Emmanuel wordt Jezus genoemd. Hè? In Matthäus 1 vers 23 staat het. Maar vlak daarvoor staat er, geef hem de naam Jezus. En dat is in het Joods Yeshua. En Yeshua betekent Yahweh, ik ben die ik ben. Die is redding, herstel en bevrijding. Ik geloof echt dat als je God dichtbij brengt, dat God je helpt. Dat God je herstelt. Dat God je bevrijdt. Maar doe het met God. En één ding, ik ga nu weer terug naar het stukje lijden. Soms gaan mensen door ingewikkelde dingen heen. En dan mogen wij Emmanuel door ons leven laten zien. Want soms zijn wij de engel in mensen hun leven. En betekent het feit dat wij er zijn, dat God dichtbij is. Want de Heilige Geest leeft in ons. En wat ik je mee wil geven, bijvoorbeeld naar Maureen of naar andere mensen die lijden, wees soms gewoon een stille engel. Gewoon je mond houden, gewoon niet zeggen. Gewoon soms ernaast zitten. Niet met bijbelteksten komen. Niet zeggen, God bewerkt alles mede ten goede, maar soms gewoon stil zijn. Gewoon soms ook zeggen, ik snap het niet. Maar kom wel dichtbij. Doe het wel met God. Als mensen door ingewikkelde dingen heen gaan, ga naast ze staan. Geen mooie woorden, maar als het leven moeilijk is, wees gewoon dichtbij. Luister en zeg niets. Maar laat Jezus zien, Emmanuel, God met ons. En wees betrokken als iemand in moeilijke dingen. Ik heb een lijst gezien van mensen die ziek zijn. App ze, bel ze. Voor de jonge mensen die ziek zijn, snap ze. Weet je, maar ga langs. Juist in deze tijd hebben mensen Emmanuel nodig. En soms zijn wij de Emmanuel. God met ons, want de Heilige Geest leeft in ons. En als mensen zelf niet kunnen bidden, laten we voor ze bidden. Als je weggaat bij mensen die het ingewikkeld hebben, sluit altijd af met gebed. En je hoeft niet perfect te kunnen bidden. Soms kan je gewoon zeggen, God, ik weet het niet, maar God wilt u helpen. Het doet zoveel met mensen als je durft te bidden en zodat God dichtbij kan komen. Die engel is dicht bij Jozef. En zo mogen wij er ook echt voor elkaar zijn om elkaar hoop te geven, om elkaar troost te geven. En zo kunnen wij het doen, maar het belangrijkste is natuurlijk Jezus. In jouw leven heb je gewoon God nodig. En ik heb het de laatste weken zo gemerkt dat God dichtbij wil komen. En soms ook in tijden van lijden zien het pas achteraf. Denk je van, maar God was stil, maar God was er wel. Toen Jozef droomde, was die engel al onderweg. Toen hij het overwoog, was God al bezig. God wil bij je zijn en leven met God is met God. En deze ontmoeting laat zien dat God dichtbij is. Toen hij bang was, toen hij angstig was, toen hij twijfelde, zei de engel, God met jou. God is bij jou. En zeg even tegen je buurman of buurvrouw, God is bij jou. En wat ik zo mooi vind van die kerstgeschiedenis. Ik wacht even totdat jullie het echt even hebben gezegd. Die nemen de tijd. Wat ik zo mooi vind van deze ontmoeting. God is dicht bij Jozef. En dicht bij Maria lezen we in de kerstgeschiedenis. En het mooie wat ik vind is. Wat zegt die engel tegen al die mensen? Wat zeggen ze? Wees niet bang. En dat wil ik vanochtend tegen je zeggen. Waar je ook doorheen gaat, wees niet bang. Soms wordt het niet opgelost, maar God is dichtbij en dat maakt het verschil. God is dichtbij Zacharias en God zag hem. Ook al heb je opgegeven en je denkt, het gaat niet meer lukken, God is bij jou. God is bij jou, al ben je anders. Net als die magiërs, die wijzen, God is dichtbij en hij wil je leiden. God is dichtbij en met jou, al ben je bang en twijfel je net als in al die verhalen. God is dichtbij jou als je jong bent, net als Jozef en Maria. God is dichtbij jou. Als je zwak bent, wil hij je sterk maken. Jezus is met ons en in ons door zijn Heilige Geest. En door het spreken van het woord vandaag. Jezus is met ons. Tijdens iedere daad in ons leven. Jezus is met ons als we beginnen, doorzetten of eindigen in zijn naam. God is dichtbij om ons te troosten, om ons te verlichten. God is dichtbij om ons te beschermen bij iedere verleiding of test. God is bij ons als we overlijden. En op de dag dat we allemaal voor hem staan, is hij bij ons. En wij zullen met hem zijn tot in eeuwigheid. Amen.